Minister Muiters blijft bij de nieuwe Vlaamse reglementering voor bouwvergunningen. Door nieuwe gaten in het wegdek krijgen automobilisten de raad om sommige rijvakken op de snelweg te vermijden. En Rusland haalt uit naar het westen in verband met het proces tegen Khodorkovsky. 12 uur, goedemiddag. Het nieuws met Christine Bonnure. Minister van Ruimtelijke Ordening Muiters blijft erbij dat het nieuwe systeem van bouwvergunningen voor werken aan huis of tuin veel eenvoudiger is dan het oude. Vanmorgen raakte bekend dat de meeste stedenbouwkundige ambtenaren het systeem niet genegen zijn. Ze vinden het complex en onduidelijk. Maar dat klopt niet volgens Muiters. Nina Verhagen.
Sinds 1 december geldt er een nieuw systeem voor kleine bouwwerken. Veel werken zijn totaal vrijgesteld van administratieve plichtplegingen. Voor anderen geldt er een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht vroeger. 70% van de ambtenaren die dit moeten opvolgen hebben volgens een enquête kritiek op het systeem. Het zou te complex en te onduidelijk zijn. Maar volgens Vlaams minister Muiters is het net veel eenvoudiger. Wie zich aan de criteria houdt, bijvoorbeeld in zaken oppervlakte en plaats van inplanting, heeft gewoon geen vergunning meer nodig.
Dit is eenvoudiger dan een vergunningsaanvraag indienen, een toelating krijgen. Dit gaat van een verantwoordelijke burger uit. En ik denk dat dit een enorme vereenvoudiging met zich meebrengt.
Muiters wijst erop dat dit niet betekent dat de Vlaamse overheid nu alles toelaat. Trouwens, gemeenten die toch nog strenger willen zijn, kunnen dat in zekere mate. Maar Muiters betreurt dat. Volgens hem zijn die gemeenten tegen verandering.
Ik denk een groot stuk koud watervrees. Wat er bestaat, kent men. En dat nieuwe is misschien wat onbekend.
Het is geen politieke oppositie vanuit verschillende gemeenten.
Ik ga daar niet van uit, nee.
Morgen is er in Diepenbeek een bijeenkomst over wat er moet gebeuren met de ingestorte kerk van deelgemeente Lutselus. Die stortte op kerstnacht in door het gewicht van de sneeuw. De verzekeringsmaatschappij betaalde de gemeente ruim 2,2 miljoen euro schadevergoeding uit. Dat geld zal worden gebruikt om een nieuw pand te bouwen, niet noodzakelijk alleen maar een kerk, zegt schepen Frank Keunen.
Je hoort hoe langer meer van de mensen dat in de 21ste eeuw de kerk nog altijd een belangrijke plaats heeft. Maar of er nu een gebouw moet geplaatst worden waar alleen de kerk gebruik van maakt, dat is eigenlijk de discussie. En persoonlijk denk ik ook dat de kerk een plaats moet krijgen, maar dat kan evenzeer in een multifunctioneel gebouw, zodat het ook financieel te verantwoorden is voor alle inwoners van de gemeente, want het was een gemeentelijke kerk. Dus het zijn ook gemeentelijke gelden en daar moeten we ook wel rekening mee houden.
Op verschillende autosnelwegen heeft de vrieskou van de afgelopen weken grote gaten geslagen in het wegdek. Onder meer op de E19 van Brussel naar Antwerpen krijgen automobilisten de raad om hier en daar de rechte rijstrook te vermijden. Wegen en verkeer volgt per district op hoeveel schade de wegen leiden. En waar nodig wordt het wegdek meteen hersteld, zegt Ilse Luipaert.
Als wij merken dat er op sommige plaatsen putten in het wegdek zijn die de verkeersveiligheid in het gevaar kunnen brengen, dan gaan wij daar tijdelijke maatregelen ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het vullen van die putten met koud of met gietasfalt. Als blijkt dat er heel wat putten op een kleine oppervlakte zijn, of als blijkt dat het vullen met koud of gietasfalt geen soelaas biedt, dan is er sinds dit jaar de mogelijkheid om die herstellingen uit te voeren met warm asfalt, winterasfalt noemen wij dat. Maar daar komt bij kijken dat we de toplaag volledig moeten verwijderen en opnieuw moeten leggen, wat dus zorgt voor extra verkeershinder.
Elk gezin in ons land betaalt per jaar tussen 100 en 150 euro verzekeringspremie die gaat naar de vergoeding van vermoedelijke fraudegevallen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Vooral bij bagage- en autoverzekeringen denken verzekeraars dat er vaak valse aangifte wordt gedaan. Bij 1 op de 4 carjackings of autodiefstallen bestaat er twijfel over fraude. François de Klippele van Assuralia.
Een van de beweegredenen van bijvoorbeeld een geanceneerde carjacking kan zijn een miskoop van een dure wagen waar men een middel zoekt om er vanaf te geraken. De mensen doen hun auto verdwijnen op een of andere manier. Ze gaan dat aangeven als bijvoorbeeld gestolen. En dan is het natuurlijk, wanneer dat er vermoedens zijn, is het aan de verzekeringsinspecteurs om te gaan naar bewijzen gaan zoeken. Want er is altijd een vermoeden van onschuld, er is altijd een vermoeden van goede trouw in hoofden van de verzekerde.
Ook aanrijdingen zouden af en toe in scène worden gezet. De haven van Zeebrugge heeft dit jaar 11% meer omzet gehaald. In totaal werd 50 miljoen ton goederen overgeslagen. Vooral de trafiek naar Engeland deed het goed. In alle sectoren was er een stijging, zegt gedelegeerd bestuurder Joachim Koens.
Het is wel leuk om dit jaar overal plussen te hebben op alle sectoren. De cruises hebben ook een recordaanloop gekend, waarbij we toch wel meer dan 200.000 passagiers verwelkomd hebben. Dat is ook voor het eerst. En dan de nieuwe wagens, die zijn terug met 25% gestegen, maar we zitten daar nog niet op het recordniveau van vroeger. Wat wel onmiddellijk ook opvalt, is in die stijging van de nieuwe wagens en ook in de stijging van de bulk, waar we wat stijging hebben, aardappelen en pulp, dat daardoor onmiddellijk ook de havenarbeid met 20% is gestegen, wat op zich wel goed was, want het waren toch wel wat minder shiften vorig jaar.
In 2008 bedroeg de overslag in Zeebrugge nog 16% minder dan vandaag. Rusland beschuldigt het Westen van ongeoorloofde inmenging in het proces van de steenrijke zakenman Khodorkovsky. De Verenigde Staten en Duitsland hadden hun bezorgdheid geuit over dat proces, omdat het mogelijk niet eerlijk is verlopen en politiek geïnspireerd zou zijn. Khodorkovsky is gisteren veroordeeld voor diefstal van olie. Geert Grootkoerkamp vanuit Moskou.
Ze zeggen dat al die kritiek, al die verklaringen uit het Westen, uit Europa, uit Amerika, dat een rechtstreekse inmenging is in de interne aangelegenheden van Rusland. Dat het Westen in feite probeert druk uit te oefenen op de rechter in Moskou. Kijk, officieel heet het dat Rusland bij wijze van spreken het meest rechtvaardige rechtssysteem ter wereld heeft. Poetin zei dat pas geleden nog in zijn lange 4,5 uur durende interview op televisie, ook over de zaak Khodorkovsky trouwens. Iedereen weet dat wij het meest rechtvaardige systeem hebben. Men wil daar geen kwaad woord over horen in ieder geval.
De straf voor de ex-oliemagnaat Khodorkovsky is nog niet bekend. Intussen zitten op de twee internationale luchthavens van Moskou 20.000 passagiers vast. De luchthavens liggen al 2 dagen stil door aanvriezende regen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. De passagiers hebben water- en voedseltekort. En hier en daar is de elektriciteit en de ventilatie uitgevallen. Bij de wachtenden zijn veel oudere mensen en kinderen. En sommige passagiers krijgen woedeaanvallen. Het parket van Moskou heeft een onderzoek geopend naar de penibele toestand. De grote luchthavens in New York, Philadelphia en Boston zijn intussen weer open. Ze waren 24 uur buiten gebruik door sneeuwstormen. Sportnieuws. In het voetbal is Standaard KV Mechelen vanmorgen definitief afgelast. De burgemeester van Luik had gisteren het uitstel van de wedstrijd bevolen, omdat de wegen rond het stadion er nog te slecht bij liggen. De voetbalbond legt zich neer bij die beslissing. Voor KV Mechelen is het al de 6e afgelasting dit seizoen. Het weer, de sneeuw of aanvriezende regen trekt geleidelijk oostwaarts. Aan zee maximaal 2 graden, in het centrum 0 of 1. Morgen rustig, grijs en nevelig met nu en dan wat lichte regen. Overal stijgt het kwik boven het vriespunt. Donderdag overwegend droog, in het weekend kans op winterse buien. Dit waren de hoofdpunten. Minister Muiters wil niet tornen aan de nieuwe regels voor kleine bouwwerken. Door de kou en de sneeuw is het asfalt op veel wegen zwaar beschadigd. En Rusland vindt dat het Westen zich moeit met het proces Khodorkovsky. Dat was het nieuws.
Radio 1. Meteen.
Look at there. From behind that hill, smoke and flame right up to the sky. And listen, do you hear what I hear?
Touché. Luc Janssen. Touché. Ain't no real big secret, all the same. Somehow we get around.
somebody must have kicked you around, son. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away and held for ransom.
Petty en Refugee over vluchtelingen. Hebben we het gisteren met Dimitri Verhulst hier nog uitgebreid gehad. Mijn gast vanmiddag is Walter van Steenbrugge. Walter, die even kunnen ontspannen tijdens het nieuws.
Inderdaad, ik luister altijd met veel aandacht naar het nieuws. En wat mij deze ochtend is opgevallen, was die story met betrekking tot die spion in Iran, die men blijkbaar deze of gisteren heeft opgehangen. Dat ontzet mij eigenlijk iedere keer, ja. Als ik hoor dat er een executie is geweest.
Doodstraf is geen oplossing.
Doodstraf is werkelijk het meest barbaarse dat je kunt doen. En dat daar zo weinig protest tegenkomt, hè. Ook in de Verenigde Staten, veel Aziatische landen, dat vind ik eigenlijk onvoorstelbaar.
Vind je dat het nieuws altijd erg is wat je hoort? Te veel? Zwaar nieuws?
Ja, er gebeuren natuurlijk ook heel veel erge zaken en het is goed dat je duiding krijgt op voorwaarde dat de juiste maatschappelijke accenten worden gelegd. Wat ik zo spijtig vind aan, en vooral aan de geschreven pers, dat is dat ja, als het dan gaat over zaken waarvan je kunt zeggen, ja, hier zitten er toch een aantal zaken bij die breed zouden moeten opengetrokken worden, waar woord en wederwoord aan de orde zijn, dat zich beperkt tot het bloed dat pest in grote mate aan het plafond kleeft, dat in beeld moet gebracht worden, liefst met veel identiteiten er nog bij en zo. Dus dat vind ik een heel, heel spijtige evolutie, dat je echt nog brede duiding krijgt. Het moet allemaal zeer snel gaan. De one-liner-cultuur zit daarvoor iets tussen. Dus dat vind ik echt wel spijtig. En de mensen die dan echt iets te zeggen hebben, bijvoorbeeld academici en zo, ja, die gaan zich dan beperken om hun bijdrages te geven aan gespecialiseerde vakliteratuur, terwijl dat we echt nu nood hebben om dingen open te trekken en om dat toegankelijk te maken, zodanig dat we er allemaal beter van worden. En in tijden waar dat er echt veel gebeurt en veel leed wordt berokkend, veel menselijke schade is, heb je meer en meer nood aan goede, juiste en brede duiding.
Mm-hmm. Want er is zoveel technische informatie, waardoor je als gewoon man ook bang wordt van al die dingen. Er wordt uitleg gegeven over de radertjes van de machine. Je bent zo bang dat je daar dan tussen komt, omdat je niet snapt van hoe de machine in zijn geheel werkt.
Ja, dan is het echt wel de taak, denk ik, van de betrokkenen die op het veld spelen, van echt dat toegankelijk te maken. Dat is, men zegt soms naar mij toe, je zit nogal vaak in de media, dan zeg ik er eigenlijk altijd als antwoord op, ik vind het soms nodig als zaken verkeerd in de openbaarheid worden gebracht, dat je dat moet rechtzetten, dat je de lat moet gelijk leggen en dat je het moet trachten op een toegankelijke wijze aan de mensen over te brengen. Als je nu ziet hoe dat ons maatschappelijk leven beheerst wordt door dingen die met justitie te maken hebben. En je krijgt het niet mee in de middelbare school en zo. Ook in nieuwsberichtgeving wordt er nog vaak gezondigd tegen de term parket versus onderzoeksrechter. Dan moet je dat, is echt belangrijk dat je dat duidt op een bescheiden wijze, maar dat je dat op een duidelijke, juiste, correcte manier zegt aan de mensen waar dat het op staat, dat je daar niet voor bevreesd bent. En ik vind het ook soms spijtig dat magistraten het woord niet vaker nemen om te zeggen wat bij hun leeft en wat hun problemen zijn, omdat de publieke opinie vraagt veel van die mensen. Maar dan moet je ze ook eigenlijk navenant behandelen en moeten die mensen hun problemen ook naar buiten komen. Ik denk dat justitie vaak veel te lang binnen de ivoren toren is gebleven. En als je dan ook justitie niet controleert, je audit het niet, er is te weinig feedback en het is een instituut dat vooral heel veel macht heeft. en je leert niet met die macht omgaan, ja, dan heb je eigenlijk een haard van problemen. Dus ik denk dat het van belang is van degene die daar een rol in spelen, dat ze op een bescheiden wijze uiting geven. Ik zeg nog eens, op een toegankelijke wijze aan wat er leeft, zodanig dat de mensen niet echt in one-liners denken. En dat krijg je nu te veel. Mm-hmm. En daardoor ga je ook van de kern van de zaak weg.
Ja. Ik weet dat jij een kleine droom hebt, een mooie droom om dat waar te maken. Dat alles een beetje duidelijker wordt voor iedereen.
Radio 1.
En we gaan zo weten wat die droom is. We gaan daar iemand bellen die jou hopelijk daarbij wil helpen. Zullen we dat doen?
Oké.
Ryan Shaw and That's Why.
Touché.
Ja, we hadden net over een droom van jou, Walter. En die had alles te maken met je favoriete boek. Zeg maar in je eindjaarslijstjes van dit jaar. En welk boek is dat?
Wel, ik was bijzonder onder de indruk van het boek van Yves de Smet en Jos Gijsels, Doeners en Denkers, waar ze aan een aantal politici, Vlaamse politici, gevraagd hebben waar ze eigenlijk een basis hadden.
Intellectuele bronnen, zeg maar.
Ja, een intellectuele bronnen. En zij zijn toen, dacht ik, bij die verschillende filosofen, aanbrengers van gedachtegoed, zij zijn die gaan opzoeken met de betrokken politicus. En die hebben dan op een heel, heel toegankelijke wijze dat niet zo altijd gemakkelijke gedachtegoed omgezet in tekst. Ik was ook heel onder de indruk van die inleiding, waar dat men eigenlijk over het kiezersgedrag sprak. En dan zo echt draineren naar wat ligt aan de basis van het handelen, het politiek handelen van die mensen. Ik vond dat voor mij, dat was een echte openbaring. En toen dacht ik, ik heb het eens tijdens een avond uitgelezen, op een heel bescheiden manier, durven vragen aan Jos, dat ik zei, binnen de wereld van justitie is er zodanig veel dat eigenlijk ook eens zou moeten geduid worden, gedraineerd, naar de diepte gegraven worden, van waar komt dat? Ik denk aan functie van een straf, waarom is tegenspraak zo belangrijk, hoe zit het met de vrije wil, om eens echt peilen naar de bodem, van waar komt het, wat zou er best, wat moet er aan gedaan worden om die zo maximalistisch in ons rechtsbestel te krijgen. En toen heb ik, misschien was dat wat wat pretentieus of wat voortvarend om dat te durven vragen aan de grote Jos Gijsels, de man op wie dat ik eigenlijk toch een beetje jaloers ben door zijn enorme belezenheid en door zijn enorm snel manier van denken, zo heel atrem. Ik kon in de periode van Morgen Beter, was ik daar echt, zat ik daar paf van, als hij aan het woord kwam, dat hij het allemaal zo snel kon duiden. En vandaar die droom, of is het een illusie?
Jos Gijsels, goedemiddag.
Goedemiddag.
Is dat een droom of is dat een illusie? Heb je er al over nagedacht? Wel aan de vraag van Walter om samen zo'n boek te maken.
Ja, ik heb toen in de openbaarheid van het boekenprogramma uitgelezen dit aanzoek gekregen. Ik, ja. Ik heb toen ja gezegd.
Hij weet zijn plekken en kansen wel te kiezen. Hè?
Absoluut hoor. Advocaten zijn voor een stuk ook mensen die de tribune kunnen bespelen. Ik heb toen ja gezegd en ik heb geen enkel reden om nu in een andere openbaarheid nee te zeggen.
Mm-hmm. En als ik hoor waar het allemaal moet over gaan, dan wordt dat dan een dik boek?
Dat zullen we dan nog wel zien. Ik stel voor dat we eerst eens wat goed research doen. Dan bekijken wat Walter aan bod wil brengen. En dan vanuit een ander gezichtspunt dan het pure evenementele en het pure accidentele is op zoek gaan naar wat die mensen bindt, wat de meningsverschillen zijn enzovoort.
Mm-hmm. En bevalt je dat wel?
Ja, dat is natuurlijk, ja. Ik had het nog niet zo duidelijk gehoord van Jos, maar ik ga hier met een heel tevreden gevoel huiswaarts keren. En ik kijk daar naar uit. Dat zal inderdaad heel wat researchwerk vergen, maar dat is wel de moeite waard, denk ik. Ik denk dat er een nood aan zoiets is om echt de zaken wat breder open te trekken en een aantal heilige huisjes om die naar beneden te halen in het belang van een ieder.
Mm-hmm. Het boek van Jos Gijsels en Yves de Smet heet Doeners en Denkers. Heb je al een idee van hoe jullie boek zal gaan heten?
Ik had al gedacht aan principes en praktijken of zoiets. Hoe verloopt het in de praktijk? Hoe slecht gaat het eraan toe op bepaalde vlakken? Hoe moet het beter? En dat toen aan de hand van echt het draineren, het zoeken naar de wortel. Waar ontstaat het en hoe kan het beter? Je moet het probleem duiden en dan denk ik een oplossing zoeken voor het probleem. Ik denk dat... wel een leuk boek zou kunnen worden. Ik denk niet dat het natuurlijk aan het we moeten altijd stijl zijn in onze ambities, maar het boek wat men nu al op de markt heeft gebracht, dat was echt keigoed.
Uh-huh. Ja, ik zou zeggen take that, hè, Jos?
Ja hoor, geen enkel probleem. Maak er graag tijd voor vrij, zeker zoals Walter daar straks in de uitzending al gezegd heeft, dat alles geconcentreerd is op de incidenten, op het drama, op het onmiddellijke. Denk ik dat je in een democratie pas levend houdt als men ook graaft naar de ideeën. Hè. U weet, democratie is gaat over de botsing op vreedzame wijze, hoop ik, van ideeën. En daar gaat het over en niet over karakters en frituren.
Mm-hmm. Prachtig taalgebruik nu al, weet je. Je moet het nog opschrijven. Je zegt het nu zomaar gewoon even voor de vuist weg. Dus dat boek willen we allemaal wel lezen als het er komt. Hè.
Ja, maar het is heel moeilijk van iets dat je af en toe goed vindt om dat goed uit te schrijven. Het geschreven woord is ook heel belangrijk.
Nou, jullie kunnen dat wel, daar ben ik zeker van. Volg jij Walter nu met meer aandacht dan dat je dat daarvoor al deed, Jos?
Ik volg Walter wel, maar ik moet zeggen, ik volg niet alles van justitie en zeker niet wat ik op het journaal op mijn bord krijg of bemerk over al deze assisezaken. Ik moet zeggen, op bepaalde momenten haak ik dan wel af. Zoals bijvoorbeeld een helikoptervlucht over een tuin van een zeker Ronald Jansen. Dan denk ik, ja, dat hoeft voor mij niet meer. Wat ik wel hoe langer in meer geïnteresseerd ben, is van wat moet in wet en of decreten omgezet worden en wat best niet. We hebben zo de neiging om alles in juridische termen te gieten en in wetten kan je geluk decreteren, natuurlijk niet, maar hoe ver gaan we erin? En dat zijn natuurlijk zaken die dan in dat eventueel boek, als dat er komt, ook ter sprake kunnen brengen. Hoe ver kun je het leven decreteren?
Ja. Mooie gedachte. Ik zie Walter ook bevestigend.
Ja, dat sluit inderdaad ook aan bij iets wat zou moeten gebeuren. Dat is... En dat wordt steeds gevraagd, ook als er een voordracht komt en zo. Waarom zijn procedureregels, waarom zijn die van belang? Dan antwoord ik altijd, ja, ze zijn bepaalde, zijn absoluut van fundamenteel belang. Je mag er niet van afwijken, maar je bent echt best af met niet te veel fundamentele regels. Maar dan, als die er zijn, dan moeten die gelden voor een ieder. Maar je moet daar een zuivering in doorvoeren, het allemaal eenvoudiger maken. Veel ruimte laten aan de rechtspraktijk op voorwaarden. dat je natuurlijk zorgt dat die mensen die dan recht moeten spreken, dat ze een heel goede opleiding krijgen, dat ze gecontroleerd worden, dat ze geaudit worden, dat ze aangemoedigd worden, dat ze eigenlijk behandeld worden als topsporters. Dus ik denk dat we echt op dezelfde lijn zitten. We merkten dat wel als we vroeger met elkaar praten, dat we daar wel een aantal zelfde ideeën over hebben.
Ja, ik zie nog maar één probleem en dat is de agendas. Die moeten nog samengelegd worden en dan komt het er wel. Zoals nog heel kort, wat zijn jouw goede voornemens, de voornemens van een minister van Staat voor 2011?
De tijd krijgen om mijn engagement bot te vieren. Ik ben voorzitter van 11-11-11 en doe wat coördinatie van armoedeorganisaties. Nu, ik heb de absolute wens om armoede terug op de politieke agenda te krijgen. Dus niet alleen de verhalen die we nu krijgen, de restaurants, goede initiatieven overigens, die geopend worden voor armen enzovoort, maar dit verdomd op de politieke agenda te krijgen. Vergeet niet, een alleenstaande in België, die krijgt een leefloon van nog geen 800 euro. Ik zou niet weten wat ik met die 800 euro per maand moet doen. Dat moet op de agenda en dat is mijn voornemen voor dit jaar.
Oké, dan wens ik jou een geslaagd 2011.
Dank je zeer.
Touché.
Meer berijmd en winterser kan je radio niet worden dan met deze bagagedrager van Spinvis. Principes en praktijken, zei Walter, dat zou het kunnen worden. Jos Gijsels en Walter gaan samen een boek schrijven en dat gaan we dan zeker willen lezen. Ondertussen is het 12:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vlaams minister Muiters wil niet tornen aan de nieuwe regels voor kleine bouwwerken. Daar is geen bouwvergunning meer voor nodig, maar sommige gemeenten willen strenger blijven. De vrieskou en de sneeuw hebben grote gaten gemaakt in het wegdek, ook op autowegen. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen krijgen automobilisten de raad om hier en daar de rechterrijstrook te vermijden. En Rusland reageert gepikeerd op de inmenging van het Westen in het proces tegen zakenman Khodorkovsky.
Radio 1.
Met 1 mee.
Touché.
17, a nymph of that was everyone you were noticed and rushed upon the scene. Rough times, some hell to get away from and woven to do the very thing. Once again, a trick of the light found and burned up and beamed. Who's forever? The gregarious comedians leaving pictures on our magazines. Once again, a trick of the light found and burned at the beat. Wounds were end, will trickle down their songs and burn at the beat. And the horses back to men, and you will know, and I will know, to leave the state we're in again. Once again, a trick of the light found and burned at the beat. Those were in, we'll trickle.
Gabriel Rios en Dauphine.
Touché.
Walter, je zei het daar straks al, je had die term David tegen Goliath. Het gevecht tegen het instituut in het algemeen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar gaan we het nu over hebben. En het eerste instituut waar je tegen vecht, dat is de kerk en kindermisbruik.
Inderdaad.
Je mag boos worden, dat weet je. De komende... Maar laten we eerst even luisteren naar Peter Adriaansens, die voorleest uit een onthutsend rapport.
13 slachtoffers, 13 doden. Mensen die zelf de dood vonden door zelfmoord, werden aan de commissie aangemeld door hun zus, door hun broer, door hun eigen familie. We spreken over oraal en anaal misbruik. We spreken over gedwongen masturbatie. We spreken over wederzijdse masturbatie. We spreken over mensen die zware feiten meegemaakt hebben. Hebben wij zelf meegemaakt hoe priesters die in de commissie opgeroepen waren en gevraagd werden om naar waarheid mee te werken, bereid waren om de lijst op te stellen van 10, 15, 20 slachtoffers die zij in hun internaatstijd gehad hebben. Dit is essentieel om hulp te kunnen bieden aan al degenen die nog niet in staat zijn om te praten.
Walter, wanneer ben jij met het misbruikdossier in contact gekomen en wanneer heb je besloten om de slachtoffers te verdedigen?
Het is zo dat ik in de jaren 90 was aangezocht door meneer Rick Divillé, die die groep had opgericht, Mensenrechten in de Kerk. Ik heb toen, ik denk gedurende een aantal maanden, tientallen mensen over de vloer gekregen die met hun verhaal gekomen zijn over toch toen al heel zware verhalen. Maar toen zaten die mensen eigenlijk nog een stukje, of een groot stuk bevangen in de eigen entourage. Wouden er echt niet mee naar buiten komen, wouden een soort van mandaat geven, niet aan een advocaat, maar aan een priester, om daarmee eigenlijk binnen de eigen structuren om daarmee naar buiten te komen, om daar iets aan te doen. En toen hebben we die fameuze communicatie gekregen tussen Rick Divillé en tussen kardinaal Daniels. Iets wat op vandaag eigenlijk nog altijd ontkend wordt, dat dat er zou geweest zijn, of minstens dat dat in alle met namen en zo meer er zou geweest zijn. Toen is het zo dat meneer Divillé, want de kerk tracht nu een beetje de eer op te strijken van een commissie te hebben opgericht, maar het was eigenlijk Rick Divillé die dat gedaan heeft, de commissie Halsbergen, commissie Adriaansens. Daar moet men niet met de eer gaan strijken, dat komt die meneer Divillé toe. Maar wat ik toen meegemaakt heb in de jaren 90 was dat men er niet mee kon voldoende naar buiten komen, omdat men bevangen zat. Je moet weten, zaken van seksueel misbruik, het duurt al een tijd voordat je er met jezelf uit geraakt, kom ik daarmee naar buiten. Dan krijg je nog het eigen katholieke nest, ouders en zo meer, dat geeft ook al niet veel perspectieven. En wanneer dat je dan beroep deed op meneer Divillé, dan stuitte die op zijn beurt op de muur binnen het eigen instituut. Wij zijn dan nog samen bij de minister geweest, bij toenmalig minister van Justitie Mark Verwilgen. Voor ons, we trachten er alles aan te doen om, we konden niet individueel ageren, omdat we het mandaat niet hadden. En dan hebben we natuurlijk, nu in het jaar 2010 is de tsunami dan losgebarsten. Ik ben dan de raadsman geworden van de misbruikte neef van bisschop van Geluwe. En die periode die situeert zich ergens in het late voorjaar, april, mei. En dan hebben we misschien wel een echte tsunami meegemaakt van zaken die dan op het kantoor zijn binnengekomen.
Had jij voor die tsunami durven vermoeden dat de kerk zoveel macht had?
Nee. Nee, ik had dat. En waar ik vooral van geschrokken ben geweest, was de durf om zoveel zaken te ontkennen, om in hypocrisie te vervallen, om dan eigenlijk ook nog het belerend vingertje te blijven opsteken tot op vandaag. Dus ik ben geschrokken geweest over hun houding, maar dan ook over dan toch de invloed die dat instituut had op justitie. Dat had ik mij nooit kunnen voor de geest halen. Maar toen dat ik via een krant, ik las op 31 juli de krant, en toen stond in die krant dat er een zitting was gepland voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, volle zomerperiode, nog maar een goede maand na die fameuze huiszoekingen. En toen heb ik zoiets in het hoofd gekregen van, het zal toch nooit waar zijn dat men eigenlijk in volle zomerperiode, als men nog nauwelijks de tijd heeft kunnen nemen om wat men in beslag genomen heeft om dat terdege te gaan onderzoeken, is dat voldoende als materiaal om dat in het onderzoek te betrekken en zo meer? Dat zal toch nooit mogelijk zijn dat zich dat boven het hoofd van die slachtoffers zal voltrekken? En dat was uiteindelijk de harde realiteit. Ik schrok dat dat anno 2010 mogelijk was. En dan hebben we natuurlijk met man en macht daar trachten iets aan te doen. Met succes, van cassatie heeft het dan verbroken. En uiteindelijk vorige week hebben we dan een nieuw arrest gekregen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die dan geoordeeld heeft dat die inbeslagnames wel degelijk geldig waren. En je moet u dan de bedenking maken, hadden we dat niet gedaan, Hadden we eigenlijk de krant niet gelezen, waren we op vakantie geweest, ja, dan was het afgelopen, dat durf ik zeggen. Dat is een beetje toeval, de waakhondfunctie ook van de pers. En dan uiteindelijk, ja, dan beginnen schrijven en stukken, memories maken, want die twee arresten die men dan in volle vakantieperiode heeft gewezen, ja, daar zaten nogal een aantal heel zware juridische fouten in. We hebben dat toen ontwikkeld, hè. Mijn medewerker professor Mees en ook Christine Mussen en op het kantoor zijn we er allemaal mee bezig geweest om dat aan te kaarten, om dat open te trekken en de juridische, ja, nonsens eigenlijk daaruit te halen. En wij zijn natuurlijk, ja, heel blij dat we dat hebben kunnen doen. En ook maar terecht, want ja, anders konden die mensen de bewijselementen waarop dat ze hun vorderingen zullen enten om een schadevergoeding te vragen, anders was het als sneeuw voor de zon, in volle zomer, weggegaan.
Ja, ik kan me ook voorstellen, Walter, als je in de pers ziet dat bijvoorbeeld Martijn Heijlen, die de kans heeft dan om met Daneels te praten, dat hij dan, denk ik, niet de vragen stelt die hij moet stellen en zeker niet de antwoorden krijgt. Want ik dacht, het achtste gebod dat zegt vluchten, achterklappen en liegen. Als je liegt, kom je dan in de hel eigenlijk.
Ja, ik zou hem niet met de vinger willen wijzen. Dat was natuurlijk.
Zullen we er eerst nog eens naar luisteren wat er gebeurd
Goed, is? Goed, ja.
Ik moet u iets zeggen, het moet mij toch van het hart, en het spijt me dat ik er nog eens moet over beginnen, maar toen de gesprekken gepubliceerd zijn, had ik het gevoel dat u zo afstandelijk was, dat u zich niet kon inleven. En dat klopt helemaal niet met het beeld dat u mij nu geeft van uzelf, of dat ik vaak van u heb gezien. Dus ik snapte het zelf niet.
Ja, maar dat was ook zo niet dat ik niet meeleefde. Je moet het verschil zien tussen een tekst die op een band staat, geregistreerd, geschreven.
Zwart op wit?
Ja, en de lichaamstaal. En de stem.
Ja.
En het timbre van hoe je spreekt. En dat staat niet op de tapes.
Touché. Ben je dan een beetje kwaad op Martijn Heijlen als je dit hoort?
Nee, eigenlijk niet. Enfin, ik vond dat er een aantal meer indringende vragen hadden moeten gesteld worden, maar dat was denk ik niet de eigenheid van het programma. Waar dat ik voornamelijk kwaad op ben, is op die leugens. Hè. Want het is inderdaad zo dat de tekst, ik kan alle dagen als ik wil de tekst nog eens beluisteren op kantoor. Ik heb de tapes liggen en de tapes, het horen van de beide personen die daar aan het woord zijn, zowel de kardinaal als de misbruikte jonge man. Ja, wat je hoort is inderdaad iets anders dan de tekst, maar het is veel erger. Mm-hmm. Dus wat daar gezegd is geworden en wat in de huiskamers van de Vlaming is uitgezonden, is natuurlijk wel zeer erg dat je begint dat te vergoelijken en te zeggen, ja, eigenlijk was ik daar veel empathischer en moet je dat in de context zien, ja, het was eigenlijk veel erger. En daar, ja, daar revolteert je natuurlijk van als je zegt, dit is niet juist. En zo blijven ook de zaken ontkennen. En dan die ganse show vorige week in de bijzondere commissie, eerst van de kardinaal en nadien van meneer Leonard, waarbij dat je eigenlijk nooit de zaken zegt zoals ze geweest zijn en dat je nooit naar de slachtoffers toe. We wachten nu nog altijd. Men heeft mij gezegd, we gaan nu schrijven. We gaan een aanbod doen. Men is daar nu nog altijd over aan het nadenken. En men stuurt, men schuift de Zwarte Piet weg. Terwijl dat je natuurlijk van zo van uitgerekend van een instituut dat het over de naaste liefde heeft en dat zulke dure woorden in zijn Bijbel heeft staan, ga je uitgerekend van hun, ja, dan toch de moed verwachten dat men naar de slachtoffers en het is hun absoluut niet om het geld te doen. Wie dat denkt, denkt verkeerd. Het gaat om erkenning van de situatie. Maar als je natuurlijk voortdurend zit subtiel te schaken en het licht van de zon aan het ontkennen zit, dan ben je niet goed bezig. Ja. En dan schiet je tekort als advocaat. Als je dat effectief laat bestaan, dan moet je daartegen ageren, vind ik. Want je bent de spreekbuis, de subjectieve spreekbuis van uw cliënten, van de slachtoffers. En die mensen zijn zeer kwaad, zeer verbolgen over wat zij de laatste tijd gehoord hebben. En wat nu, het wordt alsmaar erger, vind ik. In plaats van dat men opschuift om zich in te leven, om een suggestie te doen, doet men het omgekeerde.
Ik zie dat het aan je vreet.
Het zou erg zijn, moest het
niet zo zijn.
Ja, moest het niet zo zijn.
Dat zie je ook. Laat ik even wat zeg maar de pijn verzacht, al is dat fout in deze context. Door een stukje van Dimitri Verhulst, die gisteren zat, een mooi stukje dat hij gelezen heeft uit zijn boek De Zeven Laatste Zinnen van Jezus aan het Kruis. En dan blijven we in diezelfde context. En dit gaat over de zin dat Jezus zegt: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Het werkwoord vergeven.
Vergeven. Wat is dat eigenlijk? Hij heeft uit curiositeit het woordenboek geraadpleegd en alleen de vierde betekenis van het woord staat hem aan. Vergiftigen. Wellicht is het Nederlands de enige taal ter wereld waarin men het over absolutie zowel als over wraakmoord hebben kan met één en hetzelfde homoniem. En het doet hem geloven dat het Nederland zich alleen al daarom verheven mag voelen boven alle andere spraaksels en gekwaaksels der aarde.
of the Prayer Boat en Policinella.
Touché.
Ja, Walter, tweede deel in de sequel David versus Goliath. We moeten er nog heel kort over hebben. En dan wil ik weten wat je verwachtingen zijn voor het nieuwe jaar. Dat is de zaak Moussa Zemmouri. Hoe staat het daarmee?
Ja, we zijn momenteel. We hebben een strafklacht opgesteld om al de zaken die die man heeft meegemaakt, om die aan te klagen. Ja, dat is een heel beklijvend moment geweest toen dat die man in mijn. Vergaderzaal zat en getuigenis deed over wat hij allemaal meegemaakt had. En hij legde daarbij het accent niet zozeer op zijn eigen persoon, maar op de twee jongens die naast hem zaten. En dat waren twee minderjarigen uit Tjaat. En het moment waarop dat hij dat vertelde, het was aan een van uw collega's die vroeg, Moussa, wat is het ergste wat je meegemaakt hebt? En toen begon hij over die twee minderjarigen die daar werkelijk op de meest verschrikkelijke wijze zijn aangepakt geweest, zonder enige vorm van proces, daar zaten te wachten. Geen enkel vooruitzicht. Echt, dat de mensen zulke zaken kunnen aandoen, weten dat we allemaal maar één keer leven. Dat is onvoorstelbaar als je dat hoorde. En dan komt dat dan nog uit Amerika. Obama zegt, ja, ik ga Guantanamo sluiten. Maar hij is daar toch ook nog niet in geslaagd. Dus,
ik kan me voorstellen dat het voor jou een heel moeilijke zaak is, omdat het toch internationaal ook gaat. En...
Ja, maar goed, we hebben samengezeten met mensen van Berlijn, European Center for Constitutional and Human Rights, gasten die niks anders doen dan op zoek gaan naar schendingen van de mensenrechten. Dus we bundelen de krachten, schouders tegen elkaar, en we gaan trachten dat echt toch op een internationale manier aan te pakken om mogelijkerwijze iets te kunnen bereiken tegen wat Moussa vraagt. Ja, om zo snel mogelijk Guantanamo te stoppen en om ook een vergoeding te vragen, want die man, zijn leven is zo kapot en die man heeft nooit hij heeft dan later een proces gekregen, hij is onschuldig verklaard, dus bijna 4 jaar in zo'n verschrikking zitten, ja, dat neigt een beetje naar wat de mensen hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog.
Mm-hmm. Je maakt het jezelf niet makkelijk, hè, voor het nieuwe jaar. Ik wil je vragen naar wat zijn je plannen voor het nieuwe jaar, maar je gaat ook de paus nog aanklagen.
Ja, maar ik heb niet echt plannen. Voor mij mag alles blijven voortduren zoals dat het bezig is.
Maar
met dezelfde mensen, met dezelfde gedrevenheid. Gedrevenheid is iets, en gepassioneerd zijn iets waar dat je veel door aan kunt. En ik hoop dat ik dat met mijn mensen op kantoor verder kan doen in 2011. Als we allemaal gezond blijven en we sporten goed, dan is het voor mij allemaal wel oké.
Ik moet je niet vragen naar je goede voornemens, want een mens van goede wil heeft alleen maar dat.
Nee, maar misschien mag je mij een landstitel voor Club Brugge wensen. Dat zou, ja? Dat zou nog leuk zijn voor 2011, ja. Maar we zijn daar ver.
Ja,
ver
ik wou zeggen, ik denk niet dat lukt, hoewel.
Alhoewel, zondag was het een leuke dag en heb ik mijn stem wat geweld aan gedaan door dan toch op te springen bij die twee schitterende doelpunten van Club Brugge.
Ja. Kunnen we jou een cadeau doen? Iets in de sport waarschijnlijk dan. Misschien die collega's van Sportza, die zitten hier om het hoekje. Misschien,
maar ik ben niet zo voor cadeaus.
Nee?
Ik vraag dat ook.
We doen er geen strik rond. We lokken je in de val.
Ik ga mijzelf het boek aanschaffen van uw collega, van Jan Wouters.
Ja.
En die ga ik nog dat boek nog trachten te lezen en de cd te beluisteren. En voor mij is dat meer dan goed.
Ja, oké, Walter. Ik vond het fantastisch dat hij hier was. Dank je wel. En veel succes in het nieuwe jaar.
Dank je wel.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says.
Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
Fly, fly, fly away.
Fly, fly,
fly, fly, fly away.
Fly, fly away, yeah.
Fly, fly, fly away. I wanna fly, fly away. Fly, fly, fly away. I wanna fly away.
Komen Lou Reed en naar Dirty Boulevard. En gelukkig zijn er mensen als Walter van Steenbrugge om zonder al te veel modder door het leven te komen. Dit is The Guess Who. Clap for the Wolfman en voor jezelf.
Clap for the Wolfman. He gonna reach your record high. Clap for the Wolfman. You gonna dig in till the day. Snuggle in, so baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey, babe, you wanna coo, coo, coo? She said, I. So I was left out in the cold. I said, you're what I've been dreaming of. She said, I don't want to know.
You know, she was digging the cat out of the radio.
Clap for the Wolfman. He gon' reach your record high.
Yes, baby, I'm your doctor of love.
Ja, zeker. Clap for the Wolfman. Morgen dan is Rudy Franks mijn gast hier in Touché. En nu is er het nieuws.